Goedemorgen. Okay. Kijk, het is een mooie dag vandaag. We kunnen hier echt samen zijn om God te zoeken. Om zijn leiding te vinden. Dit is waarom dat we hier samen zijn. En ik ben wel blij dat we samen door zijn woord kunnen gaan. Want uiteindelijk, als we door zijn woord gaan, dan worden we gevormd. En vandaag gaan we kijken naar de Bijbel als één geheel. Wat is het doel van de Bijbel? Heel mooi. Hoe gebruiken we het? En daarvoor gaan we kijken naar het gedeelte in Johannes. Ik nodig jullie uit om samen te lezen in Johannes, hoofdstuk 5, vers 31. We gaan de tekst niet meer projecteren. Jullie kunnen samen in de Bijbel lezen. Of kunnen luisteren gewoon. Dus het is Johannes, hoofdstuk 5. Vers 31. Ik lees het voor jullie. Indien ik getuig van mezelf, dus Jezus die het zegt, is mijn getuigenis niet waar. Een ander is het die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij aflegt, waar is. Hij hebt tot Johannes gezonden. En hij heeft van de waarheid getuigd, maar ik behoef het getuigenis van een mens niet. Doch, ik zeg het, opdat gij behouden wordt. Hij was de brandende en schijnende lamp, en hij hebt een tijd lang in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij, dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft van mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord, of zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt gij niet blijvend in u. Want die hij gezonden heeft, gelooft gij niet. Hij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En deze zijn het welke van mij getuigen. En toch wilt gij mij weet gij niet tot mij komen om het leven te hebben. Eer van mensen behoef ik niet, maar ik ken u. Gij hebt de liefde van God niet in u. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, en hij neemt het niet aan, hij neemt mij niet aan. En indien een ander komt in zijn eigen naam, dan zult gij die aannemen. Hoe kunt gij tot geloof komen? Gij die eer van elkander behoeft, en die eer van de ene God niet zoekt. Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Uw aanklager is Mozes, op wie hij uw hoop gevestigd hebt. Want indien hij Mozes geloofde, zou hij ook mij geloven. Want hij heeft van mij geschreven. Maar indien hij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Wat we vandaag gaan zien, vandaag gaan we kijken, we gaan drie punten bekijken. En dat is het eerste, God spreekt. God spreekt vroeger, God sprak tot de Joden, God spreekt ook tot ons vandaag. Tweede, als God spreekt, waarom horen we hem dan niet? En een derde, als we hem niet horen, wat moeten we dan wel doen om hem te horen? Nu, de tekst dat we net hebben gelezen, om deze goed te begrijpen, moet je een beetje achtergrondinformatie hebben. En we gaan eens kijken, eigenlijk dit stukje volgt net na de discussie van Jezus. Dus Jezus, die was op de Sabbat rondgaan en die zag allemaal zieke mensen. En daar zag iemand liggen en zei, oké, wilt gij genezen worden? Die man zegt van, ja weet je, ik weet niet of ik genezen kan worden. Ze zaten aan een plaats waar dat mensen wachten om genezen te worden. Nu, dit is eentje minder belangrijk, maar het kwam erop neer dat Jezus op dat moment een zieke genas op de Sabbat. En wat er gebeurde, die man die was aan het wandelen met zijn matras. Die was aan het wandelen met zijn matras. En de bepaalde Joden die zeiden, man, wat ben je aan het doen daar? Je bent je matras aan het dragen op een Sabbat. Je bent aan het werken. Zijn antwoord was, ja maar, er is iemand die mij heeft genezen. En die zei dat ik mijn matras moest nemen en lopen. Die mensen, die Joden, die waren toen kwaad. En de reden waarom ze kwaad waren, was enerzijds omdat Jezus, die man liet een matras dragen op de Sabbat. Maar ook omdat Jezus zelf had iets gedaan op Sabbat, dus Jezus zelf had gewerkt. Maar de ergste reden waarom dat ze kwaad waren, de grootste reden was omdat Jezus zei dat hij zoon was van God. Hij had gezegd tegen die man, ja, maar ik ben zoon van God, ik ben God. En dat maakte hen woedend. Jezus, die begon toen een discussie met die Joden. En die begon hen te vertellen van, weet je, ik ga jullie bewijzen dat ik zoon ben van God. En ik ga het niet mezelf bewijzen. Ik ga drie getuigen geven. Drie getuigen die jullie kunnen zien. Drie getuigen die tonen dat God spreekt tot jullie. God vertelt jullie dat ik zoon ben van God. God vertelt jullie dat ik God ben. En het is aan jullie om die drie getuigen, om die dan proberen te negeren. Het hele passage hier gaat over dat God spreekt. Want Jezus begint van, kijk, ik ga niet van mezelf getuigen. Want moest ik van mezelf getuigen, dat was niet waar. Want ik ken jullie. Ik ga jullie drie getuigen geven. Een eerste getuige was Johannes de Doper. Die was een menselijke getuige. In deze context gebruikt hij het als menselijke getuige. Een tweede was het leven van Jezus zelf. Als bewijs dat hij van God kwam. En het derde, God die zelf getuigt. God zelf geeft ook een getuigenis via het woord. Jezus zegt, kijk, je hoeft mij niet te geloven. Maar durf je de volgende getuigenissen ook weg te verwerpen? Deze passage is heel interessant, want Jezus vertelt, toont eigenlijk aan de Joden in de tijd hoe dat God spreekt tot de mensen. Maar tegelijkertijd ga ik ook meteen de link leggen met hoe dat God vandaag spreekt tot ons. Vandaag spreekt God ook tot ons op die drie verschillende manieren. De menselijke getuigenis, het leven van Jezus en de Bijbel zelf, het woord. We gaan een groot deel van onze tijd samen nemen door te kijken naar het woord zelf. Eerst Johannes de Doper. Johannes de Doper, Jezus zegt zelf van, kijk, je hebt de getuigen en dat was Johannes de Doper. Kijk, ik hoef geen getuigenis van een mens. Dus Jezus was eigenlijk bezig van, kijk, je bedoelt eigenlijk dat Johannes een mens was, die eigenlijk zijn leven, hij was een vurige mens, hij was een vurige persoon, hij was overtuigend, hij was eigenlijk hun brandende en schijnende lamp in der tijd. De Joden die zagen Johannes de Doper en die geloofden in Johannes de Doper. Die volgden hem, omdat Johannes een goed voorbeeld was. Hij was een brandend voorbeeld. Maar ook het leven van Johannes wees naar Jezus Christus, want Johannes zei zelf, ik ben het niet. Ik wees naar iemand die verder gaat. Wat al alleen is dat God spreekt via het leven van mensen. God raakt mensen aan, God gaat door mensen. En deze mensen reflecteren God. Ik ga verder op ingaan. Een tweede manier waarop dat God spreekt is via het leven van Jezus. Jezus zegt van, oké, jullie geloven Johannes. Dat vurig mens, dat goed voorbeeld. Maar ik heb een getuigenis die nog groter is. En dat is mijn eigen leven, zegt Jezus. Ik doe goede werken. Ik doe genezingen. Ik spreek over God. Uiteindelijk zijn er nog zaken die komende zijn. Jezus wist dat hij ging sterven, dat hij ging reizen uit de dood. Maar hij zegt van, let op mijn leven. Door mijn leven ga je God uiteindelijk zien. God spreekt door het leven van Jezus. En een derde. De getuigenis van God zelf, zijn woord. Jezus zegt, kijk, oké, Johannes getuigt van mij. Mijn eigen leven getuigt dat ik zoon ben van God. Maar, er is een derde. De Vader, God, de persoon die mij gezonden heeft, die heeft ook een getuigenis gegeven. En hoewel dat jullie nog nooit zijn stem echt hebben gehoord, hoewel dat je hem nog nooit in het echt hebt gezien, heb je wel zijn woord gekregen. Maar dat woord wordt niet diep geworteld in jullie. Er is een probleem met jullie, zegt Jezus. Jullie missen iets. Het gaat verkeerd. Als jullie op zoek zijn naar Gods stem, en als je zegt van, ik hoor God niet, dan is er een uitdaging, er is een vraag die ik jullie stem. Hebben jullie de drie getuigenissen onderzocht? Of zijn jullie tot de drie getuigen gekomen? Kennen jullie mensen die vurig zijn? Kennen jullie mensen die vervuld zijn van God? Kennen jullie mensen die God volgen? En heb je gekeken naar hun leven? is een eerste vraag. Tweede, hebben jullie al serieus het leven van Jezus bestudeerd? En derde, lezen jullie in de Bijbel? En als jullie christen zijn, dan heb ik de vraag naar jullie. Spreekt God door jullie leven? Zijn jullie een levende en brandend voorbeeld naar anderen? We gaan daarop dieper op ingaan. We gaan daarop eigenlijk dieper op ingaan, over zowel over de Bijbel als over zelf een voorbeeld zijn. Wat interessant is, is dat we hier lezen, we leren hier wat dat de kijk is van Jezus op de geschriften. Hoe beschouwt Jezus de Bijbel? Beschouwt Jezus de Bijbel als iets vrijblijvend? Jezus zegt duidelijk, in deze passage leren we duidelijk, dat de Bijbel de getuigenis is van de Vader. Jezus hecht heel groot belang, eigenlijk het belangrijkste, die zegt zeer zwaar gewicht aan de Bijbel. Het is de stem van God. Hij zegt zelf, het is zijn woord, dat is zijn getuigenis, zegt hij. Oké, korte zijsprong. Mensen zeggen, oké, de Bijbel is geschreven door Mozes. De Bijbel is toch geschreven door een mens. Hoe kan dat nu de stem zijn van God? Wel, in deze passage zegt Jezus eigenlijk hetzelfde. Hij zegt eigenlijk, de getuigenis van de Vader, zijn woord. Maar een beetje verder zegt hij, Mozes heeft over mij geschreven. Eigenlijk zegt Jezus hetzelfde. Jezus is akkoord. Jezus zegt ook van, oké, het woord is inderdaad geschreven door een mens, maar het is de stem van God. Als we door de hele Bijbel gaan, dan ontdekken we dat God spreekt in de Bijbel. De mensen die de Bijbel geschreven hebben, die werden door God geïnspireerd, die werden door God geleid. En daarom is de stem van God. De Bijbel is de stem van God. Heel belangrijk. We moeten daarover akkoord zijn, anders kunnen we niet verder gaan. De Bijbel is de getuigenis van God, is de stem van God. En niet enkel in de tijd had Jezus het over de Bijbel die we nog niet kennen vandaag. De Joden in de tijd hadden nog niet het Nieuw Testament, die hadden enkel de geschriften die Mozes had geschreven onder andere, die de profeten hadden geschreven. Maar ook vandaag is de Bijbel superbelangrijk, het belangrijkste. Weet je, er zijn hier heel veel christenen die al wat jaren tot geloof zijn gekomen. Kijk dan van die periodes dat je de Bijbel leest en dat je zegt van, ik lees dit hier in de Bijbel en ik vraag me af of dat waar is. Wat als ik nu ooit, stel als ik een stem hoor die mij vertelt, die mij fluistert van, hey Thomas, dit is waar. Stel dat ik een stem hoorde uit de hemel. Stel dat er, dit is een voorbeeld die ik heb gehoord van iemand anders, maar stel dat er vandaag een engel zou binnenkomen in onze gemeente en die komt en die bent te preken. Die heeft geen micro nodig, want zijn stem is zodanig, die hoort de micro in de rond en die bent te preken. Zo hard is zijn stem. En die bent het woord te vertellen. Hoe gaan jullie weten of dat die engel wel echt van God komt? Je hebt de engel, je hebt de Bijbel. Wat dat wij moeten doen is, we moeten de Bijbel nemen en we moeten de Bijbel gaan toetsen. We moeten de engel gaan toetsen aan de Bijbel. Je hoort wel aan de engel. Beste engel, geloof jij dat Jezus enige zoon is van God? Geloof jij dat Jezus verrezen is uit de dood? En als die engel zegt, nee, dat is niet waar. Dan zeggen wij, makker, de Bijbel zegt anders. Jij komt niet van God. Kun je volgen? De engel zal niet zeggen dat de Bijbel waar is. Het is de Bijbel die we gebruiken als getuige. Maar goed en wel, als we de Bijbel hebben, waarom horen wij dan zijn stem niet? Dit is een goeie. Weet je, Jezus altijd, de Bijbel is Gods getuigenis, het is Gods stem. Maar wat gaat er dan fout? Je moet begrijpen, in die situatie was Jezus in discussie aan met de Joden. Op zich waren dat geen slechte mensen hoor, die deden het niet slecht. Het waren geen criminelen, het waren geen zondaars, nee. Die Joden waar dat Jezus tegen had, dat waren de mensen, je kunt vergelijken met vandaag, de leraars van vandaag, dat waren de mensen die de schriften bestudeerden. Zij waren overtuigd van dat de geschrift waar is. En zij geloofden in God. Maar het probleem van die mensen was dat zij overtuigd waren door de Bijbel te bestuderen, dat zij daardoor God konden verdienen. Dat ze daar tot God konden komen. Ze waren overtuigd dat, Jezus zegt het zelf, jullie onderzoeken de geschriften. Jullie onderzoeken de geschriften, want jullie menen dat je daarin eeuwig leven krijgt. Maar toch zegt Jezus dat zij fout waren. Weet je, als je het vandaag zou beschouwen, de mensen waar tegen dat Jezus dat kunnen vergelijken met de mensen die vandaag, het woord onderzoeken. Die vandaag het woord brengen. Ik wil even duidelijk zijn. Dat misschien waren dat waren de leiders van de tempel in de tijd misschien. Kunnen verleden met de mensen die vandaag de kerk leiden. Kunnen verleden met de mensen die vandaag het woord brengen in jullie, in onze kerken. Kunnen verleden met de mensen die bijvoorbeeld naar ETS gaan. Mensen die bijbelstudies volgen. Daar tegenover dat Jezus zit. Die zegt, jullie bestuderen de schriften, maar toch is er iets fouts. Er is iets gaande. Van buitenaf leken dat goede mensen. En ze dachten dat, en ze dachten echt de geschriften te kennen. Kun je dat inbeelden? Stel dat wij in de tijd van Jezus leven en Jezus zegt tegen Peter, tegen mij, tegen Jan, jullie bestuderen de geschriften en jullie denken daardoor eeuwig leven te hebben. Het is een voorbeeld, hè? Ik zeg niet dat zo is, hè? Of dat hij zegt tegen Stefan, jij brengt het woord. En toch, en denk je dat je daardoor eeuwig leven krijgt? Weet je wat dat er ontbreekt? Ik ga jullie zeggen wat er ontbreekt. Jullie missen iets. En daarom falen jullie. Ik ken jullie. Ik heb niet nodig dat jullie tot mij komen en mij aanbidden als Jezus. Nee, wat dat jullie probleem is dat jullie de liefde niet hebben. Jullie hebben de liefde van God niet. Jezus zegt het volgende. Jullie bestuderen wel de geschriften, maar jullie hebben de liefde niet. Het ontbreken van de liefde voor elkaar, het ontbreken van de liefde voor de ander, het ontbreken van de liefde voor God, het ontbreken van de liefde voor jezelf. Dit uit zich in de volgende situaties, die in der tijd van toepassing waren, maar die we ook vandaag tegenkomen. Ik ga een paar voorbeelden geven die een indicatie geven waarom hoe het fout gaat. Hoe gaat het fout? Je leest de Bijbel om je goed te voelen. Je denkt als je de Bijbel leest, dat je daarbij op een goed blaadje komt bij God. Door de Bijbel te lezen, hoop je dat je slimmer wordt. Hoop je dat je het beter kent dan de anderen. Door de Bijbel te lezen, hoop je dat God ziet dat je bezig bent met de Bijbel. En dat God zegt van, makker, Thomas, je bent goed bezig. Kom maar tot mij. Je doet je best. Je hoopt door de Bijbel te lezen om fouten te ontdekken bij anderen. En op hen daarop te wijzen. Je denkt zoveel kennis te hebben dat je onfeilbaar wordt. Je leest de Bijbel om niet schuldig te zijn. Om je niet schuldig te voelen. Want als je de Bijbel niet leest, ga je misschien schuldig voelen. Je wil bewijzen dat je goed christen bent. En daarom lees je de Bijbel. Hij leest de Bijbel, denkend dat het woord over jou gaat. Denkend dat de Bijbel jou zal vertellen wat hij precies moet doen. Begrijp me niet verkeerd, hè? Ik vertel jullie niet dat je de Bijbel niet moet lezen. Ik vertel jullie dat als je de Bijbel leest zonder liefde, dat dit een gevolg is. We hebben het nodig om de Bijbel te lezen, hoor. We hebben het echt nodig. We hebben het nodig om de Bijbel te kennen. We hebben het nodig om Gods stem te horen. Maar we moeten het met de juiste instelling doen. En wat is de juiste instelling? Kom bij het volgende punt. We weten dus dat God spreekt. God spreekt op verschillende manieren. Ook onder andere via de Bijbel. We horen zijn stem, maar we begrijpen hem verkeerd. Omdat we de Bijbel verkeerd gebruiken, omdat we de verkeerde instelling hebben. door het ontbreken van de liefde. Dan is dan de logische vraag, wat moeten we dan wel doen? Wat moeten wij doen om het wel goed te horen, om het wel te beseffen? Wel, kijk, het is al goed, we weten alvast hoe we het niet moeten doen. Jezus in der tijd, hij zei vaak aan, denk niet dat je zo moet doen. Doe niet zo, doe niet zo, ga niet zo, ga niet zo. Dus Jezus is heel zijn leven, toen hij op aarde rondliep, zei, vertel die mensen, je moet het niet zo doen, je moet het niet zo doen, je moet het niet zo doen. Dus weet alvast wat we niet moeten doen. We moeten dus niet de Bijbel lezen op de manier zoals we daarnet zagen. En daardoor beseffen hoe we het wel moeten doen. En dit is heel leuk. Om de stem van God te horen via de Bijbel, zijn er drie punten. Drie puntjes. Je moet goed beseffen waarover dat de Bijbel gaat. Dit is een eerste punt. Je moet weten hoe dat je het gebruikt. En je moet weten wat is de motor erachter. Jo, motor. Kijk, waarover gaat het? Dit is misschien een vreemd iets wat ik jullie vertel. Als ik jullie vertel, als je de Bijbel leest, moet je weten waarover het gaat. Ik vergelijk het met een film. Weet dat soms? Er is een van die films dat je kijkt. Het voorbeeld heb je al gehoord, maar ik vertel het nog eens. Als je een film kijkt, je hebt zo van die films dat je zo van die actiefilms of van die dramafilms of zelfs misschien romantische films dat je zo aan mee bent aan het gaan met de hoofdpersonage, met de held van het verhaal. En je gaat mee en op het einde van de film, dan besef je eigenlijk dat de held van de film, weet dat, in films heb je altijd de goeie en de slechterik, de goeie en de slechterik. Hè? En op het einde van de film besef je opeens dat die persoon die je heel de tijd aan het volgen was, dat je dacht dat de held was, dat hij de slechterik was. Door het einde te zien van de film, besef je opeens dat, oké. En dan als je die film dan opnieuw gaat kijken, dat je opeens die film op een heel andere manier gaat zien. Als je het slot kent, hé, dan zeg je, oké, dit is gebeurd, en dit is en dit is, en dit, want ik begreep, want ik weet dat het op het eind gebeurt dit, dus ik weet, die heeft dit gedaan, en die heeft dat gedaan, dus met de Bijbel is hetzelfde. Je moet weten waarover de Bijbel gaat, uiteindelijk. Ik vertel jullie, de Bijbel gaat over het evangelie. Dit is belangrijk, dit moeten we allemaal beseffen. Het evangelie, waarover gaat het? Als je de Bijbel leest en je begrijpt niet dat het over het evangelie gaat, dan ga je fout zijn. Vertel het je nu. Het gaat over de liefde. De Bijbel, het evangelie leert ons dat we moeten liefde hebben voor iedereen. Voor jezelf, voor God, voor je naaste. Er moet liefde zijn voor iedereen. Het evangelie. Dat is een kernboodschap. Het evangelie leert ons ook. Het is niet wat je doet, wat je denkt of wie je bent dat je bij God brengt. Dus het is niet omdat je goed doet, het is niet omdat je denkt, het is niet omdat je doet dat je bij God komt. Anderzijds, we leren ook, het evangelie leert ons ook, het is niet hetgene wat je verkeerd doet, dat je scheidt van God. Het is niet hetgene wat je verkeerd denkt, dat je scheidt van God. Het is niet het slecht doen dat je van God zal scheiden. Blijf eventjes hier eventjes houden, vasthouden. Wat dat je wegbrengt van God, is denken dat je uit jezelf tot God kunt komen. Dus denken dat je, ook al denken dat je zelf kunt redden eigenlijk. Als zijn in onze taal. Zelfrechtvaardiging. Het is omwille van Jezus, omwille van wat dat Jezus heeft gedaan, dat je tot God mag komen. Je stierf om jouw fouten op zich te nemen. En dit aannemen brengt je bij God. Waarom vertel ik u dat? Geen enkele fout is te groot. Zolang dat je aanvaardt, Jezus, ik hoor bij u, dan is geen enkele fout te groot om tot God te komen. Het is van toepassing voor op iedereen, buiten of binnen de kerk. Op het moment dat Jezus dat aanvaardt, dan kom je er. Je moet liefde hebben voor iedereen. Het is niet wat hij doet of wat hij denkt dat hij bij God brengt. Het is Jezus die dat je bij God brengt. En wat is de zonde? De zonde is niet zomaar, je mag het niet doen omdat God zegt dat het niet mag doen. Er is zonde omdat wij allemaal gemaakt zijn met een doel. En de zonde vertelt ons, God vertelt ons eigenlijk hoe dat we ons niet moeten gebruiken. Ziet als een toestel, ik heb het al eens verteld. Als je een toestel is altijd gemaakt om iets te doen, een koffiezetapparaat is gemaakt om koffie te malen, niet om brood te bakken. De zonde toont jou wat dat verkeerd gaat. En de zonde toont jou waarvoor dat je niet bent gemaakt. De zonde toont jou wat dat jou kapot maakt. Maar de sleutel van het evangelie, het gaat om Jezus. Het gaat altijd om Jezus. Hij is de sleutel. Jezus zorgt ervoor dat je kunt terugkomen tot hem voor altijd en iedereen. Dus dit is het evangelie. Je moet dit beseffen. Oké, de meesten weten het al. Oké, maar hoe gaan we het dan gebruiken? Wel, één keer dat je beseft waarover dat de Bijbel gaat, het gaat over die liefde, het gaat over Jezus, het gaat over dat iedereen mag komen tot God, het gaat over dat de zonde ons niet kan schijnen omdat door Jezus. Hoe gaan we dan de Bijbel lezen? Wel, we lezen de Bijbel omdat we Jezus willen leren kennen. We lezen de Bijbel omdat we een band willen vinden met Jezus. We lezen de Bijbel omdat we beseffen dat wat hij deed, dat het ons tot God kan brengen. We lezen de Bijbel om onszelf te vormen. En als we de Bijbel lezen om onszelf te laten vormen, om zelf tot Jezus te komen, dat zal ons veranderen. Het maakt ons zacht, het maakt ons gevoelig en het zal ons vervullen. Het is een andere insteek. Het verandert ons van binnenuit. En de Bijbel gaan we ook niet lezen alsof dat om ons gaat of alsof dat om de ander gaat. We lezen de Bijbel als dat het gaat om Jezus. En we lezen alles dat het gaat om Jezus. De Bijbel is een getuigenis naar Jezus. Kun je volgen? Jezus zegt van, kijk, jullie volgden Johannes. Jullie geloofden hem. Maar Johannes die wees naar Jezus. Je kent mijn leven? Leven natuurlijk, wees naar mezelf. Naar Jezus bedoel ik dan. Maar ook de geschriften. Ieder geschrift wees naar Jezus. Wat dat je ook leest, het gaat altijd om Jezus. Wordt een voorbeeld. Simpel voorbeeld. Jezus begon met water in wijn te veranderen. Als je denkt, het gaat om water en het gaat om wijn en het gaat om de bruidloft, dan zou je misschien denken, Jezus is gekomen en Jezus heeft de mensen geholpen om er geen fiasco van te laten gaan. Je leest op zich. Maar als je dieper leest, als je leest, dus dit gebeurt als het lezen, als het gaat over de trouw zelf. Maar als we nu hetzelfde gedeelte lezen, Jezus verandert water in wijn, en we lezen dat gaat om Jezus, dan ga je nadenken. Water is iets wat dat vrij, in die context is iets wat dat dood is. Geen smaak. Neutraal. En wat doet Jezus? Jezus maakt er wijn van. Hij maakt er iets levens van. Hij maakt er iets moois van. Hij maakt er iets krachtigs van. Jezus maakt van dood leven. Zie je? Als we het hebben over, als denken over het lam, dan zeggen we, Jezus die werd geslacht alsof dat lam was. Vroeger slachten ze een lam en dat lam was zielig en Jezus is ook zielig. Nee, maar als je leest dat het gaat om Jezus, dan denk je, Jezus was zoals het lam. Het lam. Heb je het al bij stilstaan? Waarom gaan wij een lam slachten? Een lam is, ik bedoel, we hebben hier kleine kinderen in onze gemeente. Waarom zouden wij Anja bijvoorbeeld gaan slachten? Maar dit gebeurde er. Anja is zo klein, ze is zo onschuldig. Ze heeft nooit iets verkeerds gedaan. Ze is zo jong. Maar als we dit gedeelte lezen om Jezus, is Jezus ook niet onschuldig? Is Jezus ook niet jong? Is Jezus ook niet... Die was 30 jaar toen, in de 30 jaar... Wat heeft Jezus verkeerd gedaan? Het lam in der tijd was al een teken om te tonen van, kijk, jullie zijn nu iemand jullie zijn een onschuldig lam aan het slagen, wel. En Jezus dan? De slang in de woestijn. Dat weten we. We kijken naar in de woestijn, Die wees meteen al naar Jezus. De slang die werd gedood en die werd op een staaf gehangen. Wel, Jezus werd ook gedood. Alles wees naar Jezus. Jozef, dit is een voorbeeld die ik heb gehoord. Jozef, je zou misschien denken, Jozef die werd verraden door zijn broeders. En die werd buitenslop, die werd in een put geworpen. En uiteindelijk werd hij koning en uiteindelijk ging hij zorgen voor zijn familie. Je zou denken dat het kan gaan om Jozef, of je zou kunnen denken dat het gaat over jezelf. Als je je best doet, dan zal God je wel helpen. Of je kan het lezen dat het gaat over Jezus. Werd Jezus niet door zijn eigen mensen verraden, werd Jezus niet in de put geworpen. werd Jezus niet vertrappeld en uiteindelijk kwam hij terug als een koning en bracht hij iedereen terug, iedereen die hem had verworpen. De Bijbel gaat om Jezus. Dus we lezen dus de Bijbel niet gewoon om te weten wat dat er gaande is. Nee, we lezen de Bijbel om gevormd te worden. We lezen niet ter informatie, we lezen ter vorming. Je leest de Bijbel om tijd te hebben met God. Om hem te kennen, om het evangelie te kennen. En wat dat er gebeurt, als je dat op die manier leest, dan komt het evangelie in jou. En zal dit jou van binnenuit veranderen. Het wordt iets natuurlijks. Door Jezus te kennen, krijg je die liefde voor God. Dan heb je ook liefde voor de ander, dan heb je ook liefde voor je. En voor de mensen rondom jou. En weet je, als we beseffen wat dat het evangelie is, dat om de zonde gaat, dat niemand goed genoeg is. Wel, iedere keer als we de Bijbel lezen, worden we geconfronteerd dat wij inderdaad niet goed genoeg zijn. Niemand is goed genoeg, maar we worden ook gerustgesteld als we horen dat Jezus iedereen bij hem neemt, wie dat je ook bent, waar dat je ook bent, wat dat je ook hebt gedaan. Als je de Bijbel leest, niet om slimmer te worden, maar als het gaat om God, dan ga je hem kennen. Zoals dat hij is. Niet zoals dat jij wilt dat God is. Sommige mensen verwachten, ik hoop dat God zo is. Nee, we gaan God leren hoe dat is. En of dat we het soms willen geloven of niet. Of dat soms te hard is voor ons of niet. We gaan het leren. Weet je, soms zoeken wij naar antwoorden over specifieke situaties in de Bijbel. En we verwachten dat teksten ons zullen vertellen wat we moeten doen. Maar God spreekt via de Bijbel op een heel andere manier dan dat we misschien zouden denken. God maakt ons dingen duidelijk op een veel diepere manier. Het evangelie zorgt ervoor dat Gods gedachten in jou komen. Weet je, als wij een antwoord zoeken op een bepaalde situatie, dan vragen we iets oppervlakkigs. We vragen een antwoord op het oppervlakkige. God die geeft ons geen antwoord op het oppervlakkige niveau. God geeft ons een antwoord in ons hart. Die verandert ons. Die transformeert ons. Vroeger had je misschien bepaalde verlangens. Ik weet, soms heb je bepaalde verlangens. En dan hoop je dat God die verlangens zal invullen. Oké, God, ik heb dit verlangen zo graag, dit en dit doen, ik wil graag dit weten, ik wil graag dit horen. En ik zoek jou, God. Dus je bent God te zoeken, je bent in de Bijbel te lezen. Maar op dat moment ga je merken dat God jou niet antwoord heeft op die verlangens, maar ga je merken dat het verlangen van God in jou komt. Jouw verlangen wordt niet meer je eigen verlangen. Je gedachten worden niet meer je eigen gedachten. Het is jouw gedachten worden die gedachten van God. Jouw verlangens worden die verlangens van God. En dan ga je dezelfde richting uitgaan als God. En zo stuurt jullie, zo spreekt God tot ons. En doordat we van binnenuit gevormd worden, gaan we zelf anders omgaan over die situaties. Het gaat dus om Jezus. Onthoud die boodschap. Conclusie. We lezen de Bijbel om God, om Jezus te kennen. Dit zal ons vormen. De stem van God horen kan je alleen als je de liefde hebt. De liefde voor God. De liefde voor anderen. De liefde voor jezelf. En zonder die liefde, wat dat je ook doet, zal fout gaan. Trouwens, het gaat niet enkel om de Bijbel lezen, hoor. Als je nu komt naar de kerk zonder liefde. Als je bidt zonder liefde. Als je zingt voor God zonder liefde. Als je een Bijbelstudie doet zonder liefde. Als je naar de ETS gaat zonder liefde. Als je naar de zorgkring gaat zonder liefde. Dan gaat het allemaal verkeerd. Heb je liefde voor die ander? Heb je liefde voor God? Heb je liefde voor jezelf? Die vraag kunnen jullie zelf beantwoorden. Maar als je die nodig hebt, enkel in Jezus ga je die vinden. Je mag komen tot Jezus, wie dat je ook bent, wat dat je ook gedaan hebt. Je moet hem danken. Je moet zeggen, dank u Jezus voor wat je hebt gedaan. Ik kom tot u. En mijn leven is in uw handen. Ik kan het zelf niet doen. Ik ben van u. Vorm mij. Kneed mij. Geef me die liefde, want ik kan het niet uit mezelf. Laten we afsluiten. Vader, dank u wel voor het woord van liefde dat u ons geeft. Uiteindelijk kunnen wij niets uit onszelf doen en we mogen zo hard proberen en we mogen zo hard doen, maar vader, als we het doen uit onszelf, dan falen we. Als we tot u komen, beseffen dat we niets zijn zonder u. Maar ik besef ook dat we waardevol zijn. U heeft zoveel liefde voor ons gehad en dat geeft ons waarde. U heeft ons gemaakt, u gaf ons leven en vader, ik bid u echt. Steun ons hier allemaal, geef ons allemaal leiding, geef ons allemaal kracht, vader. Dat we samen u mogen reflecteren, vader. En ik ben u gewoon dankbaar voor alles wat u heeft gedaan. Dank u wel. Amen.
Dank u wel, Thomas, voor het woord. We gaan afsluiten met een laatste lied. Lied 520, Wees mijn verlangen. Laat mijn gedachten op u zijn gericht, zegt het lied. En dat is het inderdaad. Laat ons recht staan en dit ook als een gebed zingen, waarmee we naar huis gaan deze week in. Dat zijn gedachten onze gedachten mogen worden, dat zijn wegen onze wegen mogen zijn.
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij u kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op u zijn gericht. Wakend of slapend, vervuld.
Vader, dat is ons gebed dat ons verlangen nog meer naar u mag uitgaan. Heren, wat kunnen we veel verlangens hebben in ons leven. Allerlei plannen maken en dingen bedenken. Maar als niet onze gedachten door u worden geleid, en als we niet onze eigen gedachten aan de kant zetten en uw gedachten toelaten, als we niet uw wegen toelaten in ons leven, zitten we op een dwaalspoor en dan bidden we om vergeving voor die keren dat we zo dikwijls onze eigen wegen gaan. Met menselijke wijsheid, aards bezig zijn. Maar heren, we hebben leiding van boven nodig, van uzelf. Zo bidden we dat u met ons mee wilt gaan deze week en ons wil leiden in uw wegen. En dat uw liefde met ons mee mag gaan, de genade van de Heer Jezus en de kracht van de Heilige Geest en de leiding van de Heilige Geest ons mag helpen om te leven tot uw eer en tot zegen van anderen. In Jezus' naam. Amen.